Wij gaan lezen uit de eerste brief van Johannes en ik doe dat uit de zogenaamde Telos-vertaling. Wat van het begin af was, wat wij gehoord, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd en onze handen betast hebben betreffende het woord van het leven, en het leven is geopenbaard en wij hebben gezien en getuigen en verkondigen nu het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is, wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij ook u, opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En onze gemeenschap nu is met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat onze blijdschap volkomen is. En dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben. En u verkondigen dat God licht is, en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. En als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is het zoenoffer voor onze zonden. En niet voor onze zonden alleen, maar ook voor de hele wereld. Tot zover de lezing van Gods woord. Als u over het geweldige voorrecht beschikt een Telos-vertaling te hebben, dan worden de inleidende vragen, zoals dat in vaktaal heet, de vragen over wie is de auteur, en wanneer is de brief geschreven en waarom is die geschreven en aan wie is die geschreven, die worden allemaal keurig voor u beantwoord in de aanhef, in het korte inleidingje dat boven dat eerste hoofdstuk geschreven staat. En dan ziet u, maar dat had u natuurlijk al geweten, dat de brief geschreven is door Johannes. Dat staat ook al in de naam, de eerste brief van Johannes. Tussen de jaren 60 en 95, dat betekent eenvoudig dat we het niet weten. Traditioneel zegt men heel laat, toen Johannes al heel oud was, maar echt bewijzen kan men dat niet. En er zijn ook mensen die zeggen, die brief zou wel eens veel eerder gedateerd moeten worden, tot zelfs voor de val van Jeruzalem in het jaar 70. Doet er niet zoveel toe. Wat wel belangwekkend is dat Johannes het grootste deel van zijn bediening heeft doorgebracht in Klein-Azië. In de Romeinse provincie Azië, met als officieuze hoofdstad Efeze. Dat was zeker de belangrijkste plaats. Daar heeft hij een hoge ouderdom bereikt, als wij de traditie mogen geloven. En hij heeft vermoedelijk deze brief dan ook geschreven aan de gelovigen in de contreien waar hij woonde. In Klein-Azië, in het westelijke deel daarvan, van het tegenwoordige Turkije. Wie de brief leest, die zal vele overeenkomsten zien met het evangelie dat Johannes geschreven heeft. Dat blijkt vooral uit de terminologie. We horen al direct over het eeuwige leven, over de plaats van de Vader en van de Zoon, over licht, liefde. Dat zijn alleen al drie sleutelwoorden, alle drie met een L in het Nederlands. Leven, licht en liefde. Maar je zou kunnen zeggen dat we hier een zeker vervolg op dat evangelie hebben. Als u ze even heel kort met elkaar vergelijkt, dan vindt u in Johannes, aan het slot in Johannes 21, een doel dat Johannes aangaf met het schrijven van zijn evangelie. In Johannes 20 bedoel ik, in vers 31, daar schrijft hij deze dingen. Dus de dingen waar dit evangelie over gaat, zijn geschreven opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God. En opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Je zou kunnen zeggen, wat dat betreft is dit evangelie, zoals we dat noemen, een echt Evangelie in de zin van evangelieverkondiging. Verkondiging van de blijde boodschap aan zondaren. Opdat die mensen zouden geloven in de Heer Jezus en daardoor bevrijd zouden worden uit de macht van de duisternis en door te geloven in Hem het leven zouden hebben. Niet langer in de dood zouden verkeren, maar in het leven zouden zijn. Niet langer in de duisternis, maar in het licht. Niet langer in de haat, maar in de liefde. Daar hebt u weer die drie sleutelwoorden, zowel voor het evangelie als voor deze brief. Maar als we nu naar 1 Johannes gaan, naar het 5e hoofdstuk, het 13e vers, dan lezen we dat Johannes daar weer diezelfde woorden gebruikt. Deze dingen heb ik u geschreven, maar nu staat er iets anders. Opdat u weet dat u eeuwig leven hebt, u die in de naam van de Zoon van God gelooft. Dus niet, ik heb dit geschreven opdat u het eeuwige leven zou hebben door te gaan geloven in de Heer Jezus, maar u hebt geloofd in de Heer Jezus. Maar u bent weer aan het wankelen gebracht. U weet het niet meer zo goed, en we zullen direct zien hoe dat komt. U weet het niet meer zo zeker of u wel dat eeuwige leven hebt. Wel nu zegt Johannes, deze dingen heb ik geschreven om u te bevestigen in uw geloof. Zodat u de dingen die u geschonken zijn, zeker zou weten. Hoe komt dat, dat die gelovigen aan wie hij schrijft, daaraan waren gaan twijfelen? Wel, dat staat ook in die aanhef. Ik lees dat voor. Meer dan in het evangelie naar Johannes zien we dat de apostel ingaat tegen bepaalde dwaalleringen. Die de waarheid omtrent Christus, waarachtig God en waarachtig mens in één persoon, ondermijnden. Eigenlijk komt dat pas in het tweede hoofdstuk van de brief aan de orde. We hopen daar dus de volgende keer uitvoeriger op in te gaan. Maar in zekere zin is het al belangrijk vanaf het begin af aan dat te zien. Om zo'n brief te begrijpen moet je je immers verplaatsen in de omstandigheden van de geadresseerden uit die tijd. Want die wisten hun problemen. Als er dus een brief van de apostel komt, dan weten die mensen hun eigen problemen en ze hopen in die brief een antwoord te vinden. En zelfs in het eerste hoofdstuk, waar nog die problemen helemaal niet genoemd worden, dat komt pas later, klinkt dat antwoord al door. En als wij dus dat eerste hoofdstuk willen gaan begrijpen, dan moeten wij alvast weten in wat voor problemen die mensen zaten. Heel in het kort gezegd, daar waren dwaalleraren gekomen uit hun eigen midden, zoals de Heer Jezus al in Handelingen 20 had aangekondigd. En die hadden het vooral gemunt op de persoon van de Heer Jezus. Vandaag aan de dag, denk maar aan het boek van Kuitert dat pas uitgekomen is. Vandaag aan de dag is veel meer het probleem dat men Jezus vooral wil zien als een heel gewoon mens. Wel heel bijzonder, omdat hij bijzondere dingen verkondigde. Maar uiteindelijk toch gewoon mens uit een vader en een moeder geboren. Een mens van gelijke bewegingen als wij. En zeker niet een mens die dan tegelijkertijd God zou zijn. Vandaag tast men vooral de godheid van Christus aan, zoals ook weer in dit recente boek. In die tijd was het net andersom. Dat hangt ook weer samen natuurlijk met het soort wereld waarin wij leven. Vandaag heeft een bepaalde idee van wat wetenschap zou moeten zijn de mensen ervan afgeholpen dat alles wat bijzonder is, alles wat niet met gewone verklaringen kan worden geduid, dat dat allemaal moet worden afgeschaft. Wat buiten het terrein van de wetenschap ligt, dat kan geen plaats hebben. Dus Jezus moet een gewoon mens zijn, niets goddelijks, niet uit de hemel neergedaald, geen maagdelijke geboorte, geen opstanding, niet God en mens in één persoon. Dat verdraagt zich niet met ons idee van wat voor ons verstand acceptabel is. Toen leefde men in een heel andere wereld. Een wereld die vertrouwd was met het hogere rijk van de goden, met geesten, geestelijke machten die ook op aarde konden verschijnen aan de mensen. Geestelijke wezens die in een bepaalde zichtbare, om het even chic te zeggen, in een gematerialiseerde vorm zich aan de mensen konden voordoen. Dat waren echte verschijningen, zoals we ze ook kennen in het Oude Testament. Als de Heere God en twee engelen aan Abraham verschijnen in Genesis 18, dan gaat het niet om een echte incarnatie, een echte vleeswording. De Heere God wordt daar geen vlees. Hij heeft voor een tijdje een uitwendige gestalte aangenomen als een soort kleed dat je omslaat en dat je vervolgens ook weer kunt afleggen. Dat heeft dus met een echte vleeswording niets te maken, want vleeswording zoals Johannes dat schrijft in Johannes 1 vers 14, waar hij zegt, het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond enzovoort. Een vleeswording betekent dat dat woord vanaf dat moment van die vleeswording even volkomen mens is als hij God was en is. Met andere woorden, zijn mens zijn hoort vanaf die vleeswording even wezenlijk bij hem als zijn godheid. En zelfs in dat evangelie zien we dus al dat Johannes op die dwaarleerlingen die al in zijn tijd begonnen, die van later nog veel erger zijn geworden, dat hij daarop ingaat. Hij zegt niet alleen maar zoals in Hebreeën 2 staat, dat is zelf natuurlijk juist, daar nu de kinderen aan bloed en vlees deel hadden, heeft ook hij op gelijke wijze daaraan deel genomen. Op zichzelf juist, Christus heeft aan bloed en vlees deelgenomen. Maar Johannes, voor hem is dat te zwak. Omdat sommige mensen zouden zeggen, ja, maar dat willen we wel accepteren. Net als in Genesis 18, bij God en die twee engelen. Dat hij voor een tijdje aan bloed en vlees heeft deelgenomen. Maar dat hij ook waarachtig mens geworden is, eens en voor altijd. Dat vonden die mensen maar moeilijk. En weet u, sommige christenen vinden dat vandaag nog moeilijk. Pas geleden overkwam het me nog dat iemand die toch in onze kringen, en dan weet u wel wat ik bedoel, al daar jaren toe daar deel van uitmaakt, mij nadat ik over deze dingen had gesproken met verbazing vroeg, maar wil je dan zeggen dat Jezus vandaag in de hemel nog steeds mens is? En ik keek hem even verbaasd aan toen hij dat zei. Met een gezicht dat zei, zijt geen vreemdeling in Jeruzalem dat je deze dingen niet weet. En ik vroeg hem, als de Heer Jezus straks wederkomt met de wolken des hemels, hoe komt hij dan? Als de Zoon des Mensen. Zo'n technische uitdrukking vanuit het Hebreeuws tot ons gekomen. Die betekent waarachtig mens, één van ons. Als straks de hemelen van scheuren en de wolken des hemels. Als Jezus met de wolken des hemels neerdaalt, dan is hij de waarachtige mens, de Zoon des Mensen. En als hij straks regeert in het vrederijk, dan is dat het koninkrijk van de Zoon des Mensen. Hier Jezus is vlees geworden en dat betekent dat vanaf zijn vleeswording zijn menselijke natuur evenzeer bij hem hoort als zijn goddelijke natuur. Nu, het probleem in die tijd was dat er mensen zeiden, ah, Jezus heeft wel een lichaam voor een tijdje aangenomen als een soort huls, maar dat heeft hij daarna natuurlijk weer afgelegd. Het was ook geen echt lichaam, het was een verschijning, het was een schijnlichaam. Als je daar nu veel de nadruk op legt, tegenover mensen, en je gaat uitleggen, nee, het is heel belangrijk, Christus is waarachtig God en waarachtig mens in één persoon, en je gaat dan ook nog eens verwijzen naar de formuleringen die de oude kerk daarvoor heeft ontworpen, één persoon, twee naturen, zoals het op het concilie van Chalcedon is uitgesproken, dan gaan na een tijdje mensen toch een beetje over hun stoelen schuifelen en zeggen, nou ja goed, het zal wel waar wezen. Maar ja, is dat niet een beetje millimeterwerk? Is dat nou echt allemaal zo vreselijk belangrijk? Ik wil best aannemen dat de Heer Jezus waarachtig God en waarachtig mens is, maar laat het daar nou bij. Val ons nou niet lastig met de details. Doen die er veel toe? Nou, in de eerste plaats, als je werkelijk bij de Heer Jezus hoort en als je hem lief hebt, dan doet dat ertoe. Als je van iemand houdt en ze komen aan hem, en ze beledigen die persoon, of ze doen die persoon niet recht, dan gaat je dat aan het hart. Dat kun je niet hebben. Je kunt niet hebben dat ze iemand van wie jij veel houdt, dat ze die onrecht aandoen. Dat ze hem niet in zijn waarde laten. Dat ze zijn persoon naar beneden halen. Dus alleen al om die reden is het belangrijk. Ook al hoef je dan niet precies je met die formuleringen van die oude kerk bezig te houden, want daar kun je ook best vraagtekens over stellen, is dat het nu, is het daarmee nu het wonder gevat? Loop je ook die gevaar dat je uiteindelijk het wonder op die manier probeert in een doosje te persen? Als je daar een formule voor ontwerpt, prima, als je maar vasthoudt, waarachtig God, waarachtig mens. Maar dat is punt 1. Maar punt 2 is dit. En dat was het probleem ook in deze tijd. Daar zitten aan die leringen allerlei heel praktische consequenties vast. Het gaat maar niet om een stukje theorie over de persoon van Christus. Er zitten praktische gevolgen aan vast. En dat was toen ook heel duidelijk gebleken. Neem alleen al het feit, als de Heer Jezus niet waarachtig mens is, dan heeft hij ook niet waarachtig kunnen sterven. Oh, zegt u maar, nou begint het mij te dagen waarom dat zo belangrijk is. Als hij een schijnlichaam heeft aangenomen, dan is er ook hoogstens sprake van een schijndood. En dat was ook precies wat sommige mensen beweerden. En wat de moslims vandaag trouwens nog steeds beweren over Jezus. Dan is hij dus niet werkelijk gestorven. Maar als hij niet werkelijk gestorven is, is er dan wel sprake van werkelijke verzoening. Van werkelijke verlossing. Nou, dat was precies een deel van deze dwaalleer. Dat men over verzoening ook ging praten als, mensen waren onwetend, wandelden nog in de duisternis. En mensen moesten verlicht worden, doordat je ingewijd bent in de bijzondere leringen van deze dwaalleraars. Dat was eigenlijk je zonde. Je zonde was als je een beginnelingetje was. Als je een pasgeboren baby was in het geloof. En je zonde was je onwetendheid. Maar als je nou maar goed naar deze leraren luisterde, dan zou je vanzelf wetend worden. En dat was je verlossing. Verlossing was kennis. We kennen dat later even voor degene die het interesseert. In een stroming die we noemen het gnosticisme. En die heeft geweldige invloed uitgeoefend tot op de dag van vandaag. Want in het New Age denken is dat gnosticisme in een nieuw jasje weer helemaal levend aanwezig. Gnosticisme kent niet zonde als, kent niet zonde als schuld tegenover God, overtreding van zijn geboden, en kent ook niet verlossing doordat iemand, de Heer Jezus Christus, voor ons aan het kruis gestorven is en die schuld daardoor heeft uitgeboet. En dit was het evangelie dat ze van Johannes hadden gehoord. Dat ze zondaren waren, maar dat ze van de macht van de zonde bevrijd konden worden door zich toe te vertrouwen aan de Heer Jezus. En toen kwamen die dwaalleraren en die zeiden, dat is allemaal heel anders. Jouw duisternis, dat is niet je zonden. Je zonde is hoogstens je onwetendheid. Luister nou maar naar ons. En je kunt je voorstellen, als dat mensen waren die met een heel indrukwekkende toon spraken, met heel veel kennis van zaken, dat deze eenvoudige kinderen in het geloof, want dat waren ze, pas bekeerden, dat ze daardoor behoorlijk in de war raakten. Johannes was daarom ook verschrikkelijk gebeten op deze dwaalleraren. Er is een beroemd verhaal dat hij een keer naar het badhuis ging. En toen hij daar kwam, toen vertelde iemand hem dat dat was de leider van deze dwaalleraren, ook op dat moment in het badhuis was. En Johannes trok onmiddellijk zijn kleren weer aan en zij ging weg. Want hij zei, ik wil niet met die man onder één dak zijn, want als het oordeel van God op hem neerkomt, terwijl hij hier een bad aan het nemen is, dan wil ik niet met hem onder hetzelfde dak zijn. Op die manier gaf hij, als dat verhaal betrouwbaar is, gaf hij aan hoezeer hij gebeten was op deze dwaalleraren. Omdat deze leer, niet alleen de persoon van Christus, maar daarmee ook de hele verlossing, het hele christelijk geloof, het hele evangelie onderuit haalde. En nu begrijpen we waarom Johannes aan het einde van de brief zegt, denk dan dat jullie weer goed weten waarom je ook alweer het eeuwige leven hebt. Dat je weer goed weet hoe het evangelie ook alweer in elkaar zat. Waar het ook alweer om ging. En nu is het belangrijke van zo'n brief dit. Onze dwaalleringen, dat wil zeggen de dwaalleringen van onze tijd, die mogen een beetje anders in elkaar zitten. Vandaag kan het gaan om het aantasten van de godheid van Christus, door mensen die zich notabene christen noemen, zoals Kuitert. En het mag om andere soorten van dwaalleringen gaan. Maar uiteindelijk gaat het er altijd om dat het evangelie van Jezus Christus op een of andere manier onderuit wordt gehaald. En dat met name de eenvoudigen in het geloof, die niet onmiddellijk een weerwoord klaar hebben, daardoor geweldig in de problemen raken. En daarom is zo'n brief geweldig actueel. Want wij zitten vandaag opnieuw met mensen die uiteindelijk de leer omtrent Christus onderuit halen. Wat Johannes in de tweede brief noemt de leer van Christus. Met alle consequenties van dien. En dat zien we hier al direct in het eerste hoofdstuk. Dus je moet eigenlijk, om dat eerste hoofdstuk te begrijpen, als het ware, die dwaalleer die daar onder die gelovigen verspreid was in uw achterhoofd hebben. Want dan begrijpen we al meteen waarom Johannes schrijft over de dingen waarover hij schrijft. En de manier waarop hij erover schrijft. Nou, hij begint onmiddellijk al met de persoon van de Heer Jezus voor te stellen. Het lijkt misschien niet zo, want hij begint niet met te zeggen wie hij die van het begin af was. Hij zegt wat van het begin af was. Want het gaat hem om datgene wat wij in Christus ontvangen hebben. Dat is een wat. Christus zelf is een wie. Trouwens, u ziet natuurlijk altijd allemaal onmiddellijk hoezeer dit begin samenhangt met het begin van zijn evangelie. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het woord geworden en zonder het woord is niets geworden dat geworden is. In hem was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Nou, die hele terminologie komt hier ook weer terug. Leven, het woord, zelfs gecombineerd aan het eind van vers 1 in de uitdrukking het woord van het leven. En in vers 2 het eeuwige leven. En ik zei net, het leven is het licht der mensen, staat er in Johannes 1. En hier staat even later ook geschreven over dat licht en over duisternis. Maar het gaat hier niet alleen over de persoon van Christus. Het gaat over dat wat wij in hem ontvangen hebben. Want daarin moesten deze gelovigen opnieuw bevestigd worden. Wel nu, zegt Johannes, en hij zegt dat mede namens de andere apostelen. Dat zijn die wij waar het hier over gaat. Dat moet je altijd uit het verband maar opmaken over wie dat wij gaat. Hier zijn dat heel duidelijk de apostelen. Dat zal direct nog nader blijken. De apostelen die met Jezus geweest waren op aarde. Die dus heel letterlijk gehoord hadden wat hij te zeggen had. Die het gezien hadden met hun ogen. Hoe dat woord ook bevestigd was in wonderen en tekenen. En in de persoon van Christus zelf. Zelfs aanschouwd hebben wat nog een indringender manier van zien is. En onze handen betast hebben. Daarin klinkt al door, Jezus kwam maar niet tot ons in een schijngestalte. Trouwens, zelfs na de opstanding, was dat opstandingslichaam van de Heer Jezus niet een of ander schijnlichaam. Hij nodigde de discipelen uit in Lucas 24 naar hem toe te komen en zijn lichaam aan te raken. Hij nodigde Thomas uit Johannes 20 om zijn vinger te leggen in de tekenen van de nagels. Het was een lichaam dat aangeraakt kon worden, een stoffelijk lichaam. Een lichaam waarin volgens Lucas 24 de Heer Jezus kon eten. Dus zelfs na de opstanding, waar sommige mensen het idee hebben dat nieuwe lichaam dan toch een soort etherisch lichaam was, als u dat woord kent, een soort ijllichaam waar je doorheen kon lopen als het ware. Een lichaam niet van vlees en beenderen, zoals de Heer Jezus daar zegt, want dat was het. Een stoffelijk, een tastbaar lichaam, tegelijkertijd anders, maar toch een lichaam. Het was dat sterfelijk lichaam van Jezus, als je bij hem het woord sterfelijk tenminste kan gebruiken, maar ik citeer nu eigenlijk Romeinen 8 vers 11, dat sterfelijk lichaam dat opgewekt was. Dat lichaam waarmee hij gestorven was, dat menselijk lichaam, dat is het lichaam dat opgewekt werd. Want zo gaat het bij opstanding, zegt Romeinen 8 vers 11. En dus was hij ook na zijn opstanding, na zijn dood, nog steeds bekleed, na zijn opstanding bedoel ik, met een menselijk lichaam. Waarachtig mens. Ook al was het dan een opstandingslichaam, toch een waarachtig mens. Namelijk een opgestane mens. En hier klinkt dat door. Het was een lichaam dat we konden tasten. Maar in deze mens kwam tot ons het woord van het leven. Het woord is dat wat van God uitgaat, dat wat hij spreekt. Maar het grootste, het heerlijkste, het diepste, het rijkste spreken van God heeft een naam, is een persoon. In den beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Een goddelijk persoon uit de tegenwoordigheid van de Vader. Zoals Johannes 1 vers 18 het zegt, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader was. Een persoon komt tot ons. En in hem komt het woord van het leven tot ons. Het leven is geopenbaard, zegt vers 2, dat wil zeggen, Jezus is geopenbaard. God is geopenbaard in het vlees en die mens die geopenbaard wordt, in die mens komt ook het waarachtige leven openbaar. Daarom kan hij zeggen, ik ben de opstanding en het leven. En ook, ik ben het brood des levens. Dat wil zeggen, wie in hem gelooft, ontvangt het waarachtige leven. En zoals 1 Johannes 5 het ook zegt, wie de Zoon heeft, heeft het leven, want Hij is het leven. Hij heeft het leven, Hij geeft het leven. Buiten Hem is het niet. En we hebben gezien en getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en ons geopenbaard is. Hier gaat Johannes nog verder dan in zijn evangelie. Want in zijn evangelie zegt hij eigenlijk nooit dat de Heer Jezus zelf het eeuwige leven is. Johannes 17, vers 3, dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. De enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Maar hier krijgt het eeuwige leven ook een naam. Helemaal aan het eind van deze brief is dat nog duidelijker. Daar wordt rechtstreeks van de Heer Jezus gezegd, deze is de waarachtige God en het eeuwige leven. Hij is het eeuwige leven. Dat wil zeggen, hier worden dat leven en de persoon zo geïdentificeerd, zo aan elkaar gelijkgesteld, dat daarmee eens en voor altijd duidelijk is dat om het waarachtige leven te vinden je bij hem moet zijn en dat het ook nergens anders te vinden is. Er is zo'n identiteit van die twee dat het nergens anders is dan alleen bij hen. Het waarachtige leven is alleen in hem te vinden. Wel nu zegt Johannes, wat wij gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij ook u. En dan staat er iets heel merkwaardigs. Waarom verkondig je iets? Opdat mensen iets zullen weten. Dat kun je heel verstandelijk opvatten, dat weten. Je kunt het ook opvatten als een weten met het hart. En dat laatste gaat het hier natuurlijk nog om. Maar Johannes trekt al meteen een volgende conclusie. Het gaat er niet alleen maar om dat individuele mensen dat weten, stuk voor stuk. Maar als individuele mensen het leren kennen, dan gebeurt er ook iets met die mensen. Dan ontstaat er niet alleen maar met elk van hen individueel een band naar boven toe, maar er ontstaat ook een band tussen die mensen. Je kunt dat prachtig duidelijk maken, en dat klinkt steeds weer door in de geschriften van Johannes, met het beeld van een familie, van een gezin. De familie van God, daarover spreken we vaak in dit verband, ook al staat die uitdrukking zo niet in de Bijbel. Maar het is het beeld van een gezin. Wat verbinden broers en zusters met elkaar? Heel simpel, het feit dat ze uit dezelfde vader en moeder zijn geboren. Met andere woorden, door hun geboorte uit een bepaald ouderpaar, je zou dat verticaal kunnen noemen, hebben ze ook een band horizontaal met al die andere personen die uit diezelfde vader en moeder zijn geboren. Dat geeft een band, en die we aanduiden met het woord broers en zusters. Want dat is precies wat Johannes hier ook zegt. Als mensen dat eeuwige leven ontvangen, dan zijn ze uit God geboren. Dat maakt hij ook op andere plaatsen duidelijk. Daar begint Johannes 1 al mee, het evangelie. Zoveel hem aangenomen hebben, hun heeft hij het recht gegeven kinderen van God genoemd te worden. Die uit God geboren zijn. Dan nu zegt Johannes, wij hebben jullie dat eeuwige leven verkondigd, wij, dat is hij en de andere apostelen, opdat jullie dat leven zouden ontvangen, dat leven zou in jullie komen, daardoor zouden jullie kinderen van God worden, die uitdrukking zal nog meermalen in deze brief weer klinken, en doordat jullie allemaal kinderen van God zijn, zijn jullie ook broeders en zusters van elkaar. En dat begrip broeders, dat betekent dan broeders en zusters, zal ook nog meermalen in deze brief aan de orde komen. En daardoor ontstaat een familie. En bij een familie hoort een familieband. En die duidt hij aan met die term gemeenschap. Daar ontstaat een gemeenschap van mensen. Het eerste wat hij zegt is, verkondigen wij u opdat ook u met ons gemeenschap hebt. En dan gaat hij die gemeenschap kwalificeren. Zoals je kunt zeggen, waarom hebben broers en zusters een band met elkaar? Omdat ze, en dan verwijs je naar die gemeenschappelijke ouders die ze hebben. Zo is het hier ook. Wat hebben gelovigen met elkaar gemeen? Wat hebben wij gemeen met gelovigen uit Klein-Azië uit de eerste eeuw van onze jaartelling? Wat hebben wij vandaag gemeen met gelovigen onder de Eskimo's of onder de Pygmeeën of onder de Chinezen? En het antwoord luidt, onze gemeenschap wordt op de volgende manier gekwalificeerd, om zo te zeggen. Onze gemeenschap die we horizontaal met elkaar hebben, hebben we omdat elk van ons gemeenschap heeft met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is heel mooi. Gemeenschap wordt hier rechtstreeks verbonden met leven. Dat is heel treffend, want eigenlijk betekent het dat in Johannes 17 vers 3 ook. Dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Maar kennen heeft in de Bijbel een heel bijzondere betekenis. Merkwaardig, de eerste keer dat het woord kennen in de Bijbel staat, staat er letterlijk in het Hebreeuws, en Adam kende zijn vrouw Eva. En de NBG-vertaling zegt, hij had gemeenschap met zijn vrouw Eva. Dat betekent, in Genesis 4 vers 1, dat betekent, kennen en gemeenschap ligt heel dicht bij elkaar, in het Grieks en in het Hebreeuws. Kennen is niet het op de hoogte zijn van bepaalde feiten. Je zou kunnen zeggen dat is meer weten. Hoewel je die woorden nou niet zo precies kunt onderscheiden. Maar kennen, ken je die of die? Betekent in de diepere zin, heb jij een relatie met die of die? Dat ze u kennen, Vader, dat betekent dat zijn mensen die een relatie met u hebben. Gemeenschap. Ze hebben een band met u. Je zou kunnen zeggen, ze hebben iets gemeenschappelijks met u. We hebben gemeenschap met de Vader. Want zijn Zoon is ons leven geworden. In Johannes 5. We hebben gemeenschap met de Vader, want we hebben iets gemeenschappelijks met de Vader. En dat is zijn Zoon. Zijn Zoon is ons leven. En we hebben ook gemeenschap met zijn Zoon, Jezus Christus. Wat hebben wij gemeenschappelijk met zijn Zoon? Dat is de Vader. Zijn Vader is onze Vader geworden. Zodra het werk van de Heer Jezus aan het kruis voltooid is, volbracht is, dan zegt hij na zijn opstanding, voor de eerste keer had hij nooit zo gezegd, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader, tot mijn God en uw God. Met andere woorden, we hebben iets gemeenschappelijks. Mijn Vader is nu krachtens mijn dood en opstanding, zegt hij, jullie Vader geworden. We hebben iets gemeenschappelijks met de Zoon en dat is dat zijn Vader onze Vader is. Doordat de Zoon van die Vader mijn leven is, daardoor is zijn Vader mijn Vader geworden. Nou ziet u dat dit oerpraktisch is. Het lijkt te gaan over iets heel theoretisch, namelijk over de precieze aard van het wezen van Jezus Christus. Maar er blijken zomaar de meest praktische consequenties aan vast te zitten. Gemeenschap met elkaar, gemeenschap met de Vader en met zijn Zoon. En dan schrijft hij ook nog eens, en deze dingen schrijven wij u opdat onze blijdschap volkomen is. Volkomen blijdschap. Nou, blijdschap is een zeer praktische zaak. Je kunt er heel theoretisch over praten misschien, maar blijdschap als zodanig, dat is toch een zeer praktische zaak. Je bent blij of je bent niet blij. En Johannes zegt, deze dingen vertellen we jullie. En dan moet je ook even denken aan deze arme, arme, jonge christenen die helemaal in de war waren gebracht. Hij klopt ze als het ware op hun schouders. Hij aait hun over hun bol. Met alle respect zeg ik dat. En hij zegt, mag ik je troosten? Mag ik je troosten? Als je hem kent, trek je niks aan van wat die dwaalleraars zeiden. Als je hem kent, als je hem geloofd hebt, dan is hij jouw leven. En dan is God je Vader. Daar hoef je niet een gevorderde christen voor te zijn. Daarvoor hoef je niet eerst een hele inwijdingscursus doorgemaakt te hebben van die dwaalleraren. Dan heb je het. En dan ben je er. Als je uit God geboren bent, al ben je nog een baby in het geloof. Hij zegt later, jullie hebben de zalving van de Heilige. Vanwege de Heilige betekent dat. God zelf. En jullie weten alle dingen. Nou, in de praktijk wisten ze nog niet zoveel, anders hadden ze deze brief niet nodig gehad. Maar hij bedoelt, als je het leven hebt, dan heb je fundamenteel de kennis van de dingen die je nodig hebt. Je weten in de zin van informatie, feitenkennis, ja, daar konden ze nog heel wat van leren. Dat maakt in de brief ook wel duidelijk. Maar kennen in de zin van relatie, dat wisten ze, dat hadden ze. Zij stonden in verbinding met de Vader en met zijn Zoon. En hij zegt, dan kunnen jullie weer helemaal blij worden. Laat je niet van de wijs brengen. Je kunt weer helemaal blij worden zoals je het was. En dan gaat hij zomaar pardoes over tot iets dat ook weer bijzonder praktisch is. Niets geen theoretisch gedoe. Zeer praktisch. Namelijk over de vraag, waar wandel jij? Waar speelt zich jouw levensloop af? Als je de talen Kanaans weet, dan weet je wat wandelen betekent. Grappig is dat we daar ook helemaal geen moeite mee hebben. Als je in andere kringen bent waar men niet zo vertrouwd in meer is, dan moet je voor dat woord wandelen weer iets anders verzinnen, want wandelen betekent daar iets heel anders. Wandelen is een gezellige, ontspannen, rustige manier van kuieren. Bij de christelijke wandel gaat het om je levensloop, gaat het om de koers van je leven. Daar gaat het om de vraag, wat zijn de dingen die je doet, wat zijn de dingen waarmee je je bezighoudt? Wat zijn je handelwijzen, wat zijn je activiteiten? Dat is het geheel van jouw activiteit als mens op aarde. Dat is je wandel. En het woord komt ook in de titel van deze lezingen tot uitdrukking. Want nu, Johannes schrijft naar aanleiding van die mensen die een heel ander idee hadden gegeven van zonde en van kennis en van verlichting en van verlossing. Hij zegt, zal ik je nou eens vertellen wat licht is en wat duisternis is? God is licht. Want in God is niets dat het daglicht niet zou kunnen verdragen. In God is in het geheel geen duisternis. Maar dat betekent, als je daar even begint bij die pool, hè, want er zijn twee polen in die relatie tussen God en ons. Als je nou even daar begint bij God. En je ziet dat God totaal licht is. Nou, daar was iedereen het wel over eens. Dat er geen greintje duisternis in hem is. En als je dan in dat licht probeert even voor te stellen wat het betekent met zo'n God in relatie te staan, dan begrijp je wel dat een mens die met hem in relatie staat aan precies diezelfde voorwaarden moet voldoen. Die moet ook in het licht zijn. Nou zegt hij, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, dat betekent dus dat de voorwaarde van vers 2 en 3 vervuld is. Dat we in de Heer Jezus geloofd hebben. Dat dat eeuwige leven in ons gekomen is. En dat we dus gemeenschap hebben met de Vader en met zijn Zoon. Als we zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij wandelen in de duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. En dat betekent, om het met heel andere woorden te zeggen, met woorden van de Heer Jezus uit de bergrede. Dat betekent, lieve mensen, die dwaalleraren waar ik het straks over ga hebben. Kijk eens naar de vruchten van hun wandel. Die mensen wandelen in de duisternis, zien jullie dat nou niet? En dat betekent dat die mensen liegen. Als zij erop pochen dat zij in een bijzondere relatie tot God zouden staan, waar jullie nog lang niet aan kunnen tippen. Dat jullie nog maar beginnelingen zijn. Jullie zijn nog niet ingewijd. Jullie begrijpen er allemaal nog niets van. Begrijp je nou niet, als je naar de vruchten van die mensen kijkt, en je ziet dat dat duistere vruchten zijn, dat die mensen leugenaars zijn. En dat je je daardoor niet van de wijs moet laten brengen. Hij zegt het niet van die mensen, want dat geldt natuurlijk net zo goed voor ons. Dat is een algemeen principe, daarom gebruikt hij de wij-vormen. Wij betekent nou niet meer de apostelen, zoals het voor die tijd was, want toen maakte hij die onderscheid tussen wij en u. Nu geldt het voor alle gelovigen. Als wij in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Je kunt niet én in de duisternis wandelen en tegelijkertijd zeggen dat je gemeenschap met God hebt. Wie gemeenschap met God heeft, die mag dat zelf best betuigen, graag zelfs, kom er maar rond vooruit. Maar mensen mogen je dan ook geestelijk de maat nemen. Je hoeft niet een perfecte christen te zijn, want die bestaat niet, dat zullen we zo zijn, zo zien. Maar mensen moeten wel kunnen zien, wat is de oriëntatie van je leven? Wat is de hoofdlijn van jouw koers? Ook een gelovige die eigenlijk per definitie in het licht wandelt, want een gelovige heeft het eeuwige leven ontvangen en het leven is het licht der mensen. Een gelovige staat in relatie met God, hij heeft gemeenschap met God omdat hij een gelovige is. Dat wil zeggen, principieel is hij overgebracht in het licht, zoals Paulus het zegt, uit de duisternis overgebracht in Gods, dat is Petrus die het zegt, 1 Petrus 2, in Gods wonderbaar licht. Maar Paulus zegt iets dergelijks in Colossense 1. Overgebracht uit de duisternis in het koninkrijk van de Zoon van Gods liefde. We zijn overgebracht in het licht. Maar, zegt Johannes, als het ware, dat komt later vanzelf tot uitdrukking. Denk erom, het gaat niet aan dat je daar mooi vroom over praat, terwijl je in feite de werken van de duisternis najaagt. Het gaat er niet alleen om wat je zegt, maar wat je doet. En ook een gelovige die in het licht wandelt, die kan best eens duisternis in zijn leven tentoonspreiden. Zolang wij op aarde zijn, kan dat helaas gebeuren. Het mag niet de regel zijn. De regel is dat iemand in het licht wandelt. Maar er kunnen duistere plekken voorkomen. En die moet hij dan ook oordelen, die moet hij weggedaan worden. Maar de essentie is dit. De koers van zo'n gelovige is in het licht. En dat is een heel verschil bij mensen die misschien wel allerlei licht voorwenden, maar wie koers fundamenteel is in de duisternis. Ik heb al vaak het beeld gebruikt, een schaap kan in de modder vallen, maar het haat de modder. Het probeert ze zo gauw mogelijk weer schoon te likken. Het probeert er zo gauw mogelijk weer van af te komen en daaraan kan je zien dat het een rein dier is. Ook zo'n rein dier kan in de modder vallen. Maar probeer er schoon mogelijk weer van af te komen. Bij een varken is het net andersom. Dat is een onrein dier. Je kunt het schoon spuiten wat je wilt, maar dat dier kan zo weer terugkeren naar de modder, want dat is zijn element. En hier gaat het over, wat is fundamenteel het element waarin jij je beweegt? Is het licht het element waarin je je thuis voelt, waarin jij je in je element bent? Of is dat de duisternis? En ook als het licht je element is, dan kunnen er helaas plekken van duisternis voorkomen. Dat hoort niet, maar het gebeurt wel. Dat zullen we direct nog nader zien. Maar jouw element is het licht geworden. Zoals bij een ongelover het element de duisternis. Ook al doet hij nou net alsof er net zoveel licht van hem afkomt. Maar dat schijnlicht. Zijn element is de duisternis. Als wij in het licht wandelen, zoals hij in het licht is. Er is een relatie, er is gemeenschap. Dus als hij in het licht is, dan wij ook. Dan hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Kijk, dan heb je het nou. Hier gaat het niet alleen maar om in de evangeliepredikering aan mensen te zeggen, het bloed van Jezus reinigt je van alle zonden. Dat wil zeggen, als je dus tot de Heer Jezus komt, dan reinigt hij je van alle zonden. Dat is vanzelf natuurlijk volkomen waar. En evangelisten mogen ook elke tekst in de Bijbel gebruiken om het evangelie te verkondigen, als mensen maar tot de Heer Jezus komen. Maar als je nou eens goed gaat kijken hoe dat hier staat in het verband, dan is dat natuurlijk geen woord tot ongelovigen om hun toevlucht tot de Heer Jezus te nemen. Het is een voorziening die geldt voor gelovigen. Johannes veronderstelt niet dat wij volmaakte mensen zijn. Dat wij nooit meer zullen zondigen. Johannes zegt, het licht is je element geworden. En als er dan toch eens een zonde in je leven voorkomt, en dat kan helaas gebeuren, dat weten we maar al te goed uit de praktijk. Als het toch gebeurt, dan is daar een heilsfontein geopend op Golgotha, die Goddank ook daarin voorziet. Een heilsfontein die niet alleen maar de zonden heeft weggenomen die we voor onze bekering hebben gedaan, maar die ook Gods voorziening is voor zonden die kunnen voorkomen na onze bekering. Dat eenmaal vergoten bloed van de Heer Jezus is voor eens en altijd de grondslag waarop wij voor God kunnen bestaan. Als je in het licht wandelt, kan er nog best eens duisternis in je leven zijn, maar je element is het licht. En het bloed van Jezus Christus is daar voortdurend als een voorziening voor die duistere plekken. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is niet in ons. Kijk, daar heb je nou de andere kant. Ik zeg het wel eens zo, hier in dit schriftgedeelte worden eigenlijk twee dwaalleringen de kop ingedrukt. En nu heb ik het even over heel andere dwaalleringen dan waar de brief eigenlijk over gaat. Maar dat is het mooie van de Bijbel. Hoewel de brief daar niet rechtstreeks over gaat, wordt op indirecte wijze toch ook afgerekend met allerlei leringen die in late tijden de kop opstaken. Die dwaalleringen zijn ook wel een beetje begrijpelijk, hoe ze kunnen ontstaan. Je kunt je soms best van een dwaalleer voorstellen hoe zoiets kan opkomen. Ook al moet je het radicaal van de hand wijzen. Aan de ene kant kun je heel goed voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ach ja, zolang wij op aarde blijven, blijven wij maar arme zondaren. Arme zondaren in die zin dat, ach, er gaat eigenlijk geen ogenblik voorbij of wij zondigen wel. De zonde kenmerkt toch ons hele bestaan. Wij zijn dan wel in beginsel bevrijd, maar zolang we op aarde zijn, blijven we toch maar arme zondige mensen. Dat is de ene uiterste, het ene uiterste. Dat is een uiterste waarin te goedkoop en te gemakkelijk verondersteld wordt dat gelovigen maar altijd zondigen, wat in feite betekent dat gelovigen, zolang ze op aarde zijn, altijd in de macht van de zonde blijven. Want als de zonde van zelfsprekendheid blijft, waar je nooit vanaf komt, dan betekent dat feitelijk dat ik nog steeds in de macht van de zonde ben. En hoe goed bedoeld dat ook vaak door echte christenen wordt beweerd, als je erover doordenkt, dan zie je, het is fundamenteel een aantasting van het evangelie. Een gelovige is niet langer in de macht van de zonde. Dat wil zeggen, hij kan wel weer in die macht van die zonde raken, maar dan is dat zijn eigen schuld. Hij heeft een geweldige krachtbron ter beschikking, waardoor hij niet langer in de macht van de zonde hoeft te verkeren. De zonde is nog wel in hem, dat lezen we hier ook heel duidelijk. Als we zeggen dat de zonde niet meer in ons is, dan liegen wij. De zonde is nog in ons, maar we zijn niet langer, als we leven uit de kracht van God, uit de kracht van zijn Heilige Geest, niet langer in de macht van de zonde. Wie niet meer in de macht van de zonde is, kan helaas nog wel eens zondigen. Maar de zonde is dan niet meer de grondtoon, de allesbeheersende kracht in zijn leven. Zodat dat hele leven er toch eigenlijk nog steeds maar goor en donker en duister uitziet. Het licht is een element geworden. Hij is niet meer in de macht van de zonde, hij is in de macht van Christus en in de macht van de Heilige Geest. Dat moet hij elke dag praktisch waarmaken. Je moet leven naar wat je bent. Wees wat je bent, zou je daarboven kunnen schrijven. Maar Johannes heeft het hier in de eerste plaats over wat wij principieel voor God zijn. Het licht is je element. En er kunnen duistere plekken voorkomen en als je denkt dat dat niet meer bij jou kan, dan lieg je gewoon. De zonde blijft in ons als een zondige natuur. Maar je hoeft niet meer in de macht van die zonde te zijn. Want als je in de macht van de zonde zou zijn, dan zou je hele bestaan nog steeds duisternis zijn. Dat is de ene kant. De andere kant, en ook die leer komt voor, en die duiden we aan met het zogenaamde, het eerste zou je het arme zondaargeloof kunnen noemen. Die andere leer, het andere uiterste, is vaak aangeduid als het perfectionisme. En het perfectionisme betekent dat het mogelijk zou zijn op aarde een stadium te bereiken waarin wij niet langer zondigen. En er zijn dan ook in zulke kringen waar die leer op geld doet, mensen die beweren dat ze al jaren niet meer gezondigd hebben. Ik vind dat altijd maar een merkwaardig standpunt. Ik weet het niet. Of ik mis iets geweldigs. Of die mensen die zelf missen die. Misschien missen ze, zoals iemand eens uitdrukken. Mensen met een goed geweten hebben vaak, zijn mensen vaak met een slecht geheugen. Misschien dat ze al hun zonde vergeten. Ik weet het niet. Of misschien, en dat heb ik ook wel eens gehoord. Zijn de slechte gedachten die bij hen opkomen. Maar die ze meteen weer onderdrukken. Dan denken ze, ik heb het onderdrukt en dus is het geen zonde. Ja, je kunt natuurlijk ook op een hele goedkope manier over zonde praten. Zodat het opkomen van een slechte gedachte dan nog geen zonde is. Dat zou het dan pas worden als je die gedachte ging voeden of ging toelaten in je hart. Nou, dat laatste is natuurlijk nog veel erger. Maar is het opkomen van zo'n slechte gedachte, zo'n boosaardige gedachte over een medemens bijvoorbeeld, niet heel gewoon zonde? Is dat perfectionisme niet alleen mogelijk door heel lichtvaardig over zonde te spreken? Johannes is daarin heel nuchter. Maar Johannes is naar beide kanten nuchter. Aan de ene kant zegt hij, als we zeggen dat we geen zonde hebben, dan misleiden we onszelf en de waarheid is niet in ons. En ik denk ook dat dat gedeeltelijk een bewering was die je weer bij die dwaalleraren kon terugvinden. Die zichzelf, omdat zij immers de wetenden waren, de mensen die ingewijd waren, de mensen die verlicht waren, terwijl het gewone christenvolk nog maar in de duisternis ronddwaalde en tobde. Johannes zegt in feite, als die mensen dat soort dingen van zichzelf beweren, dat de zonde niet meer in hen is, dan liegen ze gewoon. Hij is keihard daarin. Hij wint er geen doekjes om, hij wil deze mensen zoveel mogelijk klaarheid bieden. Zulke mensen, die misleiden zichzelf en de waarheid is niet in ons. Maar weer, hij past het op ons allemaal toe. Het is makkelijk genoeg om te zeggen, die mensen dwalen, want ze doen dat en dat en dat. Nee, hij zegt heel algemeen, als wij dat zulke dingen zouden beweren, zou het voor ons net zo goed gelden. Als wij dat soort dingen beweren, is de waarheid niet in ons. Zonden kunnen dus voorkomen in het leven van een gelovige. Tot de laatste snik. Johannes veronderstelt helemaal niet dat er een stadium bereikt waarin we dit soort boodschappen niet meer nodig hebben, omdat we dan niet meer zouden zondigen. Johannes houdt tot aan onze laatste snik rekening met de mogelijkheid van zondigen. Maar hij praat erover, en dat zeg ik dan weer tegen dat arme zondaargeloof, hij praat erover als een uitzondering. Als iets wat je kan overkomen, zoals een verspreking, maar iets wat niet de normale gang van zaken is. En dat zie je eigenlijk direct, ik grijp even vooruit, maar ik kom zo terug op het voorgaande. Door te zeggen in hoofdstuk 2 vers 1, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Klaar. Dus hij zegt heel gewoon, mijn hele bedoeling is om deze dingen aan jullie duidelijk te maken, is dat jullie niet zullen zondigen. Hij zegt helemaal niet van, nou ja, ik weet de realiteit en we zondigen helemaal continu en het is allemaal heel verdrietig, maar gelukkig, elke keer weer vergeving en zo. Nu heel nuchter. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Maar even nuchter, zegt hij in hoofdstuk 1 vers 9. Als het toch gebeurt, dan mag je het ook weer belijden. En dan is God getrouw en rechtvaardig om die zonde ook weer te vergeven. Ook dit is een woord dat ik zelf en dat vele anderen heel vaak hebben toegepast. Bijvoorbeeld op mensen die geen geloofszekerheid hebben. Mensen die nog nooit de toevlucht tot de Heer Jezus hebben durven nemen. Die zich afvragen of het wel voor hen is. En dat mag ook. Dat woord heeft grote kracht. Voor allerlei mensen. Maar in dit verband gaat het toch in de eerste plaats over mensen die belijden in het licht te zijn en die toch weer een stukje duisternis in hun leven hebben geopenbaard. En dan is de weg belijden. En belijden is niet alleen maar zeggen, wilt u mij alsjeblieft vergeven. Belijden is ook opbiechten. Opbiechten wat je gedaan hebt. En we weten allemaal dat het veel moeilijker kan zijn om het op te biechten wat we gedaan hebben, dan alleen maar algemeen vaag te zeggen, wilt u vergeven wat we allemaal weer vandaag voor verkeerd gedaan hebben. Onze zonden moeten we belijden, zegt Johannes. En hij zegt, wij en onze, hij sluit zich daar volkomen bij in, want hij is, als het daarom gaat, niet in een uitzonderingspositie. Het geldt voor elke gelovige, ook voor Johannes zelf. Maar als we onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig. Niet alleen maar genadig en barmhartig, dat is die ook. Maar getrouw en rechtvaardig, dat betekent ook, God is trouw aan iets wat hij beloofd heeft. God is trouw ook aan het werk van de Heer Jezus. God heeft zelf de Heer Jezus overgegeven. En als iemand dan komt om te pleiten op dat bloed van Christus, dan is God trouw aan zijn belofte, aan zijn toezegging. Dan rekent hij aan zo'n mens ook dat werk van Christus toe. En het is wel helemaal frappant dat Johannes kan schrijven dat de Heer Jezus, dat God daarin ook rechtvaardig is. Het is niet zo dat God zegt, nou eigenlijk zou ik pas rechtvaardig zijn als ik jou zou veroordelen. Maar vooruit, ik zal met mijn hand over mijn hart strijken. Zo is het niet. God is ook rechtvaardig als hij iemand de zonde vergeeft die zijn zonde voor God belijdt. Om het nou heel gewoon Nederlands te zeggen, het zou niet fair zijn als God dat niet deed. En dat is een gedurfde uitspraak. En toch is het buitengewoon belangrijk om te zien dat als God ons vergeeft, dat niet alleen maar een kwestie is van, nou ja, vooruit met de hand over het hart strijken. Veel mensen hebben zo'n indruk dat ze God moeten smeken en bidden, soms jaren en jaren lang, totdat God eindelijk na al dat gesoebat zegt, nou vooruit dan maar. Maar dit woord rechtvaardig dat we ook terugvinden in Romeinen 3 bij Paulus, in een wat ander verband, maar het komt op hetzelfde neer eigenlijk. Dat woord rechtvaardig wil zeggen, de Heer Jezus heeft betaald voor allen die in hem geloven. En God zelf heeft de Heer Jezus daarvoor overgegeven in de dood. Dus als iemand dan ook inderdaad komt en zijn hand legt op dat werk van Christus en pleit op diens vergoten bloed, dan is God het met eerbied gezegd, want ja, wie zijn wij om zo over God te praten, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Dan is God het aan zichzelf, aan zijn eigen beloften en aan het werk van Christus verschuldigd om zo'n mens ook inderdaad te vergeven. Het zou, ik zeg het met schroom, maar ik ben ervan overtuigd dat de Bijbelse waarheid is. Het zou onrechtvaardig zijn als God zo iemand niet zou vergeven. Zoals de Heer Jezus het zegt in Johannes 6, wie tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. En dat kan omdat daar in het kruis een vaste grondslag is gelegd voor allen die geloven, zonder uitzondering. En als iemand dus komt met belijdenis van zijn zonde om te pleiten op dat werk van Christus, dan is het Gods gerechtigheid, dan is dat omdat God een rechtvaardige rechter is, als hij dan ook dat werk van Christus aan zo'n gelovige, want dan gaat het hier over, toekent. En dat werk van Christus op hem toepast. God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Het lijkt een beetje een herhaling van vers 8, maar daar ging het om zonde hebben. Een zondige natuur in ons. Wie denkt dat hij hier op aarde van die zondige natuur ontslagen raakt, vergist zich. In vers 10 gaat het over zondige daden. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, dat zou ook nog kunnen dat mensen zo'n hoge dunk van zichzelf hebben dat ze zichzelf presenteren als personen die nog nooit gezondigd hebben. Nou, dan maken we God dan een leugenaar, want die heeft gezegd dat er niemand op aarde is die niet zondigt. Dat alle gezondigd hebben en de heerlijkheid van God derven, zoals Paulus zegt in Romeinen 3. En dan is zijn woord niet in ons. Dat wil zeggen, als mensen zo praten, zegt Johannes, vergeet het, luister niet naar ze, ze hebben de waarheid niet. Gods woord is niet in hen. Hij geeft dus aan deze eenvoudige gelovigen, eenvoudig omdat ze nog kindertjes, baby's in het geloof waren, heel simpele, je zou bijna kunnen zeggen, zwart-wit criteria. Pas dat maar toe. Als zulke mensen zeggen, luister maar naar ons, wij hebben nog nooit gezondigd, zegt Johannes, vergeet het, klopt niet, kan niet, wijs ze van de hand. Heel simpel. mijn kinderen. Maar nou gaat hij toepassen op deze gelovigen zelf. Want het gaat niet alleen maar over de vraag of die ongelovigen, die dwaalleraren, al of niet gezondigd hebben en wat die over zichzelf beweren. Het gaat ook heel gewoon over ons. Ik zei u al, Johannes zegt het zo, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen op dat u niet zondigt. En dat zegt hij omdat dat de regel voor het christenleven zou moeten zijn. Natuurlijk, Jacobus heeft ook gelijk, die schrijft in zijn brief, wij alle struikelen dikwijls. Maar dat verandert niets aan het appel van Gods woord dat tot ons zegt, mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. De zondige natuur is in ons, zegt Johannes. Maar jullie hoeven daar niet aan toe te geven. Er is geen enkele reden voor. Er is alle kracht voorhanden om daar niet aan toe te geven. Maar hij zegt er ook meteen bij, en als iemand zondigt. Let op de woordkeus. Hij zegt niet, en als wij zondigen. Even tevoren deed hij dat wel zo. Maar hier is heel treffend dat hij het behandelt alsof het een uitzondering is. Jullie, mijn kinderen, moeten niet zondigen. Maar als er een, bij wijze van spreken, als uitzondering, als er één van jullie is, waar het dan toch mee gebeurt, dat hij in de zonde valt. Als iemand zondigt, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Maar dan zegt hij weer wij. Want hij geeft daarmee aan, het kan ons allemaal overkomen. Hij behandelt het als een uitzondering, als iemand, maar tegelijkertijd zegt hij, het kan ons allemaal overkomen. Wij hebben allemaal die voorspraak, want het kan ons allemaal overkomen dat we zondigen. We hebben een voorspraak bij de Vader. En dat moet u ook niet verkeerd opvatten. Dat betekent niet dat daar iemand is die bij ons smeekt en bidt en pleit dat de Heere God toch alsjeblieft zijn hand over zijn hart zal willen strijken. Alsof de Heer Jezus een goed woordje voor ons moet doen. Denk erom. Hij zegt in Johannes 16, de Vader zelf heeft u lief. En in Romeinen 8 schrijft Paulus, hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons alle overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken. Denk erom, God zelf gaf zijn eigen zoon voor ons. Het ging van God uit. De Heer Jezus is niet in de bres gesprongen om een woedende God tot bedaren te brengen. Zoals ik pas nog weer ergens las, dat dat dan de Bijbelse verzoeningsleer zou zijn. Dat een woedende God tot bedaren gebracht zou moeten worden. Dat de Heer Jezus elke keer voor ons tussen beiden moet springen. Zoals een vader die dreigt een kind in elkaar te slaan omdat hij een driftbui heeft. En die moeder moet er dan tussen springen om dat kind het leven te redden, zou ik bijna zeggen. Zo is het met de Heer Jezus niet. Dat betekent niet een voorspraak. Zijn voorspraak heeft niet betrekking op het feit of God ons wel zal vergeven. We hebben net gezien, God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Maar het gaat wel om wat de Heer Jezus zelf zegt in Lucas 22 tegen Petrus. Ik heb voor u gebeden opdat uw geloof niet zou ophouden. Het gaat wel om de vraag, niet alleen maar, mag ik het even zo zeggen, de juridische vraag of God die zonde al of niet gaat vergeven. Want een gelovige die in de zonde valt, die heeft niet alleen vergeving nodig als een soort ja, juridisch weer op orde maken van de verhouding tussen de vader en zijn kind. Het gaat ook over de vraag, hoe wordt dat kind hersteld? Zonde is maar niet een kwestie van een verkeersovertreding die met een boete weer kan worden uitgewist. Zonde grijpt heel diep in, ook in de praktische relatie tussen de vader en het kind. Zonde stoort wel die gemeenschap met die vader en dat kind. Zonde kan nooit het kindschap van een gelovige ongedaan maken. Hij blijft een kind van de vader. Maar die zonde kan wel de gemeenschap, en dat doet die zonde ook, de gemeenschap tussen de vader en dat kind verstoren. En we hebben een voorspraak bij de vader. En dat is niet omdat die vader op een of andere wijze weer van gedachten zou moeten veranderen. Maar omdat wij hersteld moeten worden. Die voorspraak is niet, hij is bij de vader, maar hij is niet nodig om die vader te veranderen. Die voorspraak is nodig om ons te veranderen. Om ons weer in het rechte spoor te krijgen. Niet alleen maar vergeving te schenken, maar ons te herstellen. Zonden slaan wonden. Wonden moeten genezen. Daarvoor hebben wij een voorspraak bij de vader, Jezus Christus. En hij is daarvoor volmaakt geschikt, want hij is zelf de enige rechtvaardige mens die op aarde ooit gewandeld heeft. Hij is geschikt voor deze taak. Aan de ene kant omdat hij in zijn eigen persoon volkomen rechtvaardig is, zondeloos, heilig. En aan de andere kant omdat hij juist het werk van de verzoening heeft volbracht. Hij is het zoenoffer voor onze zonde. En niet voor onze zonde alleen, maar ook voor de hele wereld. Gelukkig maar. Het geldt niet alleen voor de familie van God. Elk mens in deze wereld kan ook toetreden tot die familie van God. Daar is een zoenoffer dat voor elke gelovige van belang is om te weten, daar is die voortdurende grondslag van het bloed van God dat in het heiligdom gebracht is, dat daar is voor Gods aangezicht, waardoor we altijd weer in de gemeenschap met die God hersteld kunnen worden. Maar het is ook goed om te weten dat datzelfde zoenoffer ook beschikbaar is voor deze hele wereld. Want op die basis kunnen we uitgaan om ook andere mensen uit te nodigen toe te treden tot die familie van God. Opdat ook die mensen deel krijgen aan dat zoenoffer van de Heer Jezus. Nou, hier moeten we een streep trekken, want dan begint inderdaad, de indeling in het hoofdstuk is wat vreemd, dan begint er inderdaad een heel nieuw onderwerp. Daar moeten we volgende keer naar kijken. Maar belangrijk is dit. De leer van de schrift is nooit blote theorie. De leer van de schrift staat altijd onmiddellijk in verband met onze praktijk. Met zulke oerpraktische dingen. Als de vraag, wat is het element waarin jij je in je element voelt? Wat is de grondtoon van jouw leven? En als er dingen zijn die met dat licht, wat toch de grondtoon van het leven van elke gelovige is, niet in overeenstemming zijn, wat doe je daarmee? Hoe ga je daarmee om? Want je wandelt in de gemeenschap met een God die waarachtig licht is. En wie geen grijn van duisternis is. En die ook in zijn eigen kinderen geen duisternis verdraagt. Mijn kinderen, deze dingen schrijven we, opdat er geen duisternis bij jullie voorkomt. En als het toch gebeurt, we hebben een voorspraak bij de Vader, zodat het kind altijd weer bij de Vader mag terugkeren. Wat is dat een geweldige zekerheid en zegen voor elk kind van de Vader.